Goedemorgen, gemeente. Namens de Kerkenraad heet ik u hier in de kerk en alle die thuis meeluisteren van harte welkom in deze dienst. Voorganger is dokter Vreekamp uit Epe en organist is Jouke van der Veer. De collecten tijdens de dienst zijn voor diaconie en kerk. Bij de collecten bij de uitgang is het bestemd voor de kerk. De gezamenlijke avonddienst in deze kerk, aanvang 6:30, zal worden geleid door dominee Van Duinen. Agenda voor deze week. Woensdag 9 maart is er om 2:30 ouderenmiddag in het wijkgebouw. Deze middag zal ter voorbereiding zijn op het komende paasfeest met een meditatie door dominee Van Duinen. En muzikale medewerking zal worden verleend door het gelegenheidskoor onder leiding van Paul van Vliet. Geboorteberichten. Op 24 april is er bij mijn dochter geboren. Zij noemen haar Anna. Wij feliciteren de kersverse ouders en wensen hen Gods zegen toe bij de zorg voor en de opvoeding van dit godsgeschenk. Ook feliciteren wij van harte de grootouders en overgrootouders met de geboorte van hun kleindochter en achterkleindochter. Mochten op 26 april twee gezonde dochters uit Gods hand ontvangen. Zij noemen ze Emma Maria, Emma is haar roepnaam, en Saar Willemijn, en zij noemen haar Saar. Wij feliciteren met dit dubbel geluk en wensen ook hen Gods onmisbare zegen toe bij de zorg en opvoeding. Ook bij de grootouders en overgrootmoeders feliciteren wij van harte met dit dubbele godsgeschenk. De bloemengroet. De bloemen gaan na de dienst van vanavond met een groet van de gemeente naar mevrouw die voor revalidatie tijdelijk in de Beukenhof verblijft. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is gezang 174. Gezang 174.
Gemeente, laten wij samen stil worden, stil voor het aangezicht van onze God, de God van Israël. En onze hulp in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zijn samengekomen, gemeente, op de vierde Lijdenszondag, of volgens een oude andere traditie, de derde zondag van de 40 dagen tijd. De naam van deze zondag, en dat is de psalm die wij gaan zingen, is al heel lang zondag Oculi. Dat is, ik hef mijn ogen op tot u. Dat is psalm 25. En die gaan we nu zingen, de versen 6 en 7.
Thank you.
Deze God, op wie onze ogen nu gericht zijn, laat van zich horen. We horen de 10 woorden die hij ooit sprak tot zijn volk Israël vanaf de berg Sinaï. Wij beseffen dat wij samenkomen als gemeente van Christus op de dag na de Sabbat en in het licht van kruis en opstanding, wij mogen meehoren. En wij antwoorden daarop met vers 15 van Psalm 119, de vreugde der wet, Simchat Torah, de vreugde der wet. Laten we zo horen. Ik ben de eeuwige uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maar geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet. Want ik, de eeuwige uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijzen kunnen mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de eeuwige God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag. Die gewijd is aan de eeuwig uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de eeuwige de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de eeuwige de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de eeuwige uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Amen. Van het woord. De gemeente gaat nu even in tweeën uiteen. Kindernevendienst. We zien elkaar straks terug, maar voor nu wens ik jullie met de leiding God zegen en vrede, want we horen uit dezelfde Heilige Schrift. Voordat jullie weggaan, zingen we met elkaar het lied van deze dag. En dat is lied 63, Vertel het aan de mensen. Bijbel ligt geopend, maar wij bidden of de Heilige Geest deze geschreven woorden wil schrijven in ons hart. Laten wij bidden. Verborgen God, zo willen wij beginnen. De zon die over ons is opgegaan, wij kunnen die zon niet rechtstreeks zien. En het eeuwige licht dat gij zijt, wij zijn er niet op berekend. En daarom bidden we u. Wil uw heilige gloed voor ons temperen. Door te spreken tot ons vanuit de geschreven woorden. En we bidden u dat uw geest, de geest van leven, van nieuwe levensadem, van herschepping. Dat uw geest voor ons de woorden levend doet zijn, zodat ze in ons hart gegrift worden en onze levenswandel mogen stempelen opnieuw. We vragen u vergeving voor alles wat tegen u indruist. Dat we opnieuw voor de nachtkant van het leven gekozen hebben in die kleine, ondeelbare momenten. Dat ons leven de verkeerde kant op viel. O God, vergeef ons. Laat ons in elk geval niet aan onszelf over en onze gedachten. Maar stel ons als een kind in de ruimte van nieuw leven. U vindt het de moeite waard ons als mensen te vergeven. Hoor ons bidden. Als gemeente. En ook ieder heel persoonlijk. We vragen u dat u de schrift zo opent, dat u uw openbaring te midden van Israël ook ons gunt. En dat u de openbaring in uw heilig kind Jezus ons gunt. Opdat de lof in uw naam u worden toegebracht in deze eredienst, in het orgelspel, het zingen, het geven, het luisteren, het ontvangen, in alles. Dat op deze eerste dag van de week, met de zon over het landschap, uw lof door ons mensen mag worden toegebracht, zoals de vogels ons in de vroege morgen al voorgingen. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zijn twee lezingen uit het boek Exodus en het Evangelie naar Lucas. Die twee lezingen staan met elkaar in verband. Je zou kunnen zeggen, in beide lezingen gaat het om een berg, de berg van de verheerlijking, waar God neerdaalt en zich laat zien. De eerste lezing, Exodus 34, vers 27 tot 35, is het slot van de lezing die gisteren in de synagoge overal ter wereld werd gelezen. Het Joodse volk leest nu in deze tijd uit het boek Exodus, naar het slot toe. En we lezen een gedeelte daarvan mee, want Jezus ging immers naar de synagoge. En ook deze woorden hebben toen geklonken. Exodus 34, bij het 27e vers. De Heer zei tegen Mozes, stel deze geboden op schrift. Want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond. 40 dagen en 40 nachten bleef Mozes daar bij de Heer zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de 10 geboden, op platen. Mozes daalde de Sinai af met de 2 platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hem bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hem. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer en op de Sinai gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Lucas 9, vers 28 tot 36. Lucas 9, bij vers 28. Ongeveer 8 dagen nadat hij, Jezus, dit gezegd had, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en met zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in het diepe slaap gevallen. En toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hem wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Gemeente, we gaan ter inleiding op de uitleg en verkondiging, laten we maar zeggen, vanmorgen 3 bergen. De berg waarop Jezus is, de berg waarop Mozes is. Nou ja, en dat tenslotte ook de berg waarop wij als gemeente zijn. Hoe zal dat aflopen? We gaan eerst zingen. We zingen uit gezang 170, de versen 2 en 3. dat we uw aanschijn aanschouwen. Wij luisteren en spreken al biddend dat het mag gebeuren. Aan de hand van de lezingen die nu in woorden worden omgezet, terwijl er zoveel te zien is. Dus laat onze verbeelding mogen meespreken. Het gaat 3 keer over een berg. In de Bijbel is een berg de plek waar je dichter bij de hemel bent. En ikzelf ervaar het nog zo. Zoals een kind spreekt, zoals een dichter spreekt. Al is het wetenschappelijk natuurlijk onzin, wat we nu allemaal weten van het heelal. Maar ik blijf het zeggen, een berg omhoog, dichter bij de hemel. Zo doet Jezus ook dit keer, als het verhaal van Lucas begint. Jezus wordt elke dag van de ochtend tot de avond bezig gehouden. Mensen komen op hem af die pijn hebben, die rouw hebben, verdriet hebben, die niet gezond zijn. Altijd mensen om hem heen. En dan af en toe die momenten dat hij een berg opklimt om alleen te zijn met zijn Vader in de hemel. Dicht bij de hemel. Maar dan gebeurt dit. Terwijl Jezus aan het bidden is, verandert zijn gezicht. Er komt een glans op zijn gezicht. Dat is de glans die we ook zagen in de eerste lezing over Mozes. Als Mozes de berg opgaat en met God spreekt en God met hem spreekt, dan begint zijn gezicht te glanzen. We vertalen dat even heel letterlijk. Daar staat het woord voor naakt in het Hebreeuws. Het vel, de huid van zijn gezicht, het naakte vel van het mens zijn, daar komt een glans over te liggen. Mozes zelf weet het niet, alleen een ander ziet het. Zo ook hier, er komt een glans over het gezicht van Jezus. En niet alleen zijn gezicht, ook in dit geval doet heel zijn kleding mee. Zijn kleding wordt wit, witter dan sneeuw, zo wit dat je het op aarde niet kunt maken. Dicht bij de hemel valt over hem de glans van de hemel. Schilders probeerden dat weer te geven. In de muziek probeerden componisten daar dichtbij te komen. Bij dat mysterie dat de mens even uit de laagvlakte van het leven wordt opgeheven en dicht bij God mag zijn. Maar het is niet het enige wat er gebeurt. Er gebeurt een volgend mysterie. Ineens staan er bij Jezus 2 mannen. Jezus zelf had 3 mannen mee naar boven genomen. De intimi, Petrus, Johannes en Jacobus. Maar er staan er ineens nog 2 mannen. En we weten ook hoe ze heten. En wie ze vertegenwoordigen. De een is Mozes. Van hem hoorden we ook net in de eerste lezing. En de ander is Elia. Dat is dus Mozes en de profeten. Dat is met andere woorden in onze taal heel het Oude Testament. En als we nu zeggen Jezus vertegenwoordigt het Nieuwe Testament, wat zien we dan? De complete Bijbel. Oude en Nieuwe Testament in 1 band gebonden, met elkaar in gesprek. Je kunt het Nieuwe niet losmaken van het Oude, maar omgekeerd ook niet. Hier zien we het, hoe het bedoeld is voor ons als gemeente van Christus. Jezus in gesprek met Mozes en Elia, de schriften van Israël. Nou wilden we natuurlijk wel dat we daarbij geweest waren en hadden kunnen meeluisteren waar dat gesprek over ging. Waar zouden ze nou over gesproken hebben, die 3 daar op de berg? Nou, gelukkig dat we Lucas hebben. De andere evangelisten zeggen niets over de inhoud van het gesprek, maar Lucas notuleert, alleen het is maar 1 woord. Het is niet veel, maar het is wel precies het woord waar het om draait. Lucas zegt namelijk, Jezus spreekt met Mozes en Elia over de Exodus. Want dat staat er. Over de Exodus die Jezus in Jeruzalem zou gaan volbrengen. Het kan niet anders, dat gaat dus over de inhoud van het boek Exodus. De Exodus, de uittocht uit het angstland van Egypte. Maar Exodus staat ook voor de uittocht uit het leven op aarde. Het staat ook voor sterven. Want Jezus is gestorven op het feest van de Exodus, van de uittocht. Om door de dood heen te trekken, als ging hij weer door het doodswater van de Schelfzee, de Rode Zee, de Rietzee, met het oog op die horizon achter de woestijn, het land van melk en honing. Dat is Exodus. Je leeft in een angstwereld, je leeft in donkerheid en je wordt daaruit weggeleid. Dwars door het donkere water van de doop, sterven en opstaan in de woestijn op weg naar de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Dat is Exodus. En daar hebben ze het dus over gehad, die drie. Vind je dat nog niet geweldig? Ik kan me daar als een kind over verheugen. Dat genotuleerd is door Lucas, al is het dan maar met één woord. Want dan gaat de Bijbel open en dan zegt Lucas, lees nou maar wat ik bedoel door het boek Exodus te lezen. En dat doet de synagoge, zoals gezegd, dus ook in deze tijd van het jaar. We gaan even terug, nou even mag ik niet zeggen, we gaan terug naar de eerste lezing, naar Mozes op de berg. Voordat we verder gaan met de berg waarop Jezus is. Want die twee corresponderen. Dat is ook het feest van herkenning. Dat het Nieuwe Testament het Oude uitlegt en omgekeerd. Mozes is 40 dagen en 40 nachten op de berg. Dat moet ons bekend voorkomen, want Jezus gaat 40 dagen en 40 nachten de woestijn in. Zonder te eten en zonder te drinken. Ik haak meteen af, ik weet niet wat het is. 40 dagen en niet te vergeten 40 nachten zonder eten en drinken. Er zijn mensen in onze wereld, medemensen, die daar meer van weten. En we staan daar een moment bij stil. 40 dagen, 40 nachten was hij bij God op deze manier. Die tekst, Exodus 34, dat is in het Hebreeuws prachtige poëzie. Het is een gedicht, er zit ook een ritme in. En je leest en je herleest en je begrijpt er steeds minder van, want nu net in de auto zei ik de mevrouw, ik begrijp het nog steeds niet. Het mysterie wordt groter. Mozes is 40 dagen en 40 nachten op de berg en dan daalt hij af met op twee tabletten, twee stenen tafels, de 10 geboden die wij dus net hebben gehoord. Dus we weten de tekst. En dan staat er dat Mozes niet weet, terwijl hij naar beneden gaat, naar het volk, dat zijn gezicht glanst. Dan heb je weer dat woord naakt, dat zijn gezicht, de huid van zijn gezicht, straalt. Hij zelf weet het niet. Omdat hij met God gesproken heeft. Daarom straalt zijn gezicht. Hij spreekt met God van aangezicht tot aangezicht. Hij spreekt met God, zegt de schrift, van mond tot mond, als een vriend, als een vriend. En door dat gesprek is zijn gezicht gaan stralen zonder dat hij het zelf ziet. Maar anderen zien het wel, want Aaron doet een stap terug en ook de anderen, die zien die glans op Mozes gezicht als hij beneden is. En ze durven niet dicht bij Mozes te komen. En dan roept Mozes hem, kom maar, kom dichterbij. En dan komen Aaron en de leiders van het volk dichterbij en Mozes spreekt met hen. Daarna komen ook de andere kinderen van Israël dichterbij. En dan geeft Mozes door wat hij bovenop de berg gehoord heeft. Jullie zullen je houden aan alles wat God tot mij gesproken heeft. Met name wat hier dus staat op die twee stenen tafelen. Maar vooral, en dat volgt na dit hoofdstuk Exodus 34. Vooral dat het tabernakel gebouwd moet worden. Want God wil wonen te midden van zijn volk. En daar hebben we wat het thema eigenlijk is vanmorgen, de rode draad in de verkondiging. Dat is steeds die beweging van de hemel naar de aarde. Blijf maar waar je bent, ik kom bij je. God wil wonen te midden van zijn volk. Als Mozes is uitgesproken, bedekt hij zijn gezicht met een doek. Dat is een heel lastig vers. Ik heb bij Joodse commentaren gezocht, maar er zijn allemaal verschillende uitleggingen. Want terwijl Mozes spreekt met het volk, is zijn gezicht stralend. En als hij uitgesproken is, dan doet hij een doek voor zijn gezicht. Waarom is dat? Ik noem maar twee mogelijke antwoorden. De eerste is uit een brief van Paulus, 2 Korinthe 3, waar hij terugkomt, apostel, op deze geschiedenis van Mozes. En dan zegt hij, waarom bedekte Mozes nou zijn gezicht, zijn stralend gezicht met een doek, zodat de kinderen van Israël niet konden zien dat de glans verdween. Die glans verdween. En te voorkomen dat ze zouden zeggen, zie je wel, Mozes is een gewoon mens, het was even zo'n moment, we gaan weer over tot de orde van de dag, bedekte Mozes zijn gezicht met een doek, zodat ze eigenlijk alleen maar die glans zouden blijven zien. De andere uitleg is dat er staat dat de Aaron en de anderen niet dichterbij durven komen, dat ze bang zijn. En dat zou te maken kunnen hebben met die geschiedenis die hier voorafgaand aan Exodus 34 wordt verteld, de geschiedenis van het gouden kalf. Het gouden kalf, dat is niet dat de Joden een andere God willen, maar het is dat ze de levende God op een manier willen uitbeelden, omdat het gewoon veel te lang duurt, 40 dagen en nachten voordat Mozes terugkomt. Dat hou je als mens niet vol, dan ga je toch weer zelf iets vorm geven aan die afwezige God. En daarom, zegt die uitleg, bedekte Mozes zijn aangezicht met een doek. Want daarvoor, ik lees de tekst even letterlijk voor, Exodus 24. En terwijl de kinderen van Israël de majesteit van God zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom verder omhoog. Dus eerder hebben ze wel gezien, maar door de zonde met het gouden kalf kwam er een doek. Eén ding, gemeente, is wel duidelijk. En dan gaan we weer terug naar de berg van Jezus en de anderen. Dat is een moment waarbij we ook weer even stilstaan. In de kerk is van ouds die tekst van Mozes ontzaggelijk misbruikt, in elk geval, doordat christenen het steeds zeggen, die doek, die bedekking, dat deksel op het gelaat van Mozes en van het volk Israël, dat is natuurlijk hun grote zonde, ze willen niet geloven in Jezus, er ligt een deksel over hen. Inderdaad is dat niet eenvoudig, zoals Paulus ook met dat woord worstelt, maar één ding is duidelijk. Wij misbruiken die tekst door dat meteen op het Joodse volk af te wentelen. En zeggen, zie je wel, er ligt nog steeds een bedekking op hun gezicht. En ze snappen er nog steeds niks van. En ze willen het ook niet. Dat mag nu eerst weg. Want, hoe ook, die doek op het gezicht heeft alles te maken met de heerlijkheid van de openbaring van God. En daar moeten we dus naar kijken. Dat is waar het hier om gaat. Dat stralend gezicht van Mozes, omdat hij met God heeft gesproken. En die 10 woorden zijn nog nooit van Israël weggenomen. Terug naar de berg van de verheerlijking. Meestal wordt de berg Tabor daarvoor aangewezen. En we zijn dus zover dat Jezus in gesprek is met Mozes en Elia. En dan kijken we even naar die 3 andere mannen. En je kunt het eigenlijk niet geloven. Je begrijpt jezelf niet. Als je dit nou eens zou meemaken, stel dat je vanmorgen mee mocht die berg op dat Jezus in gesprek is met Mozes en Elia. En wat staat er nou van Petrus en de anderen? Ze vallen in slaap. Kun je nou niet 1 uur met mij waken, zoals in Gethsemane, op dat dieptepunt van aanvechting, ze niet 1 uur met hem kunnen waken? Je zou kunnen zeggen, als de hemel zich laat zien, denk me nu alleen maar even aan de zon, maar dan in zoveel heerlijke gloed, dat kan een mens niet aan, en hij valt in slaap. En slapen doet denken aan sterven. Je doet je ogen dicht en je glijdt weg. Je kunt het niet aan als mens op aarde, als de hemel zich laat zien. En dat is wat hier gebeurt. Dat is heel ontdekkend, maar het is ook heel vol van troost. Dat er zij wegzakken, als ze zeggen, laat me nou maar. Dat het allemaal in de Bijbel staat beschreven, notabene voor Petrus en de andere discipelen, de intimi van Jezus. Ook zij brachten het niet verder dan in slaap te vallen. Wakker geworden zien ze de glans die Jezus omgeeft. En die beide mannen. De mannen willen vertrekken, Mozes en Elia. En dan komt Petrus naar voren, natuurlijk. Je verwacht niet anders. De haantje de voorste, Petrus. Hij zegt, stop, niet weggaan. Dit wat er nu gebeurt, mag nooit meer weg. Vasthouden, vastleggen. Kom, drie tabernakelen voor u één Jezus, voor Mozes één en voor Elia één. En dan houden we dit moment vast hier op de berg. Laten we niet verloren gaan. Wel herkenbaar. Soms bij de viering van het avondmaal kun je wel eens zo'n moment beleven. Dan proef je in brood en in wijn de smaak van de nieuwe schepping. In deze wereld van vandaag. En dan proef je de vrucht van de nieuwe wijnstok. En je proeft het brood van die nieuwe akker. En zeg, laat me hier nog maar blijven zitten. Laat me nou niet meer hier de wereld weer ingaan van hier. Laat dit zo mogen blijven. En dat wil Petrus dus doen. Hij wil niet meer naar beneden van die berg af. En er staat er zo heel laconiek. En hij wist niet wat hij zei. Kijk, daar heb je het nou met goede bedoelingen. Hij had natuurlijk een goede bedoeling, Petrus. Hij wilde dit bewaren voor altijd. Maar hij wist echt niet wat hij zei. Want als hij die tenten had gebouwd en Jezus was op die berg gebleven, hadden we hier vanmorgen niet gezeten. Want op hetzelfde moment, bij Lucas is dat de volgende dag, maar de andere evangelie zegt op hetzelfde moment, staat beneden aan die voet van de berg een kind te schreeuwen. De vader heeft dat kind gebracht naar de discipelen. Red mijn kind, het is door demonen bezeten, door duisternis uit die laagvlakte van het bestaan. Die beweging van boven naar beneden. De hemel daalt af op de berg, maar dat is niet het eindpunt. Die laagvlakte, de concrete wereld zoals die nu is, in het Midden-Oosten, over het vlak van onze aarde. De angst grijpt je bij de keel. En je kijkt weg van de beelden die je te zien krijgt. Petrus weet toch niet wat hij zegt. En dan het slot van het verhaal, terwijl Petrus nog spreekt, terwijl hij nog bezig is, komt daar zo een wolk aandrijven. Ach, wat jammer. Nou was het zo mooi. En dan komt er een wolk en die maakt alles weer donker. De schaduw. Ja, schaduw, precies. Onthouden. De schaduw in de Bijbel is een van de mooiste dingen die er is. Dat is namelijk het beeld voor de schaduw van de vleugelen van God. Zoals een moeder hen de kuikens bijeenbrengt onder de schaduw van haar vleugels. Dat is verberging, dat is warmte, dat is dicht bij het moederhart. Dat is de schaduw van de geborgenheid. En er komt een wolk aandrijven. En dan worden ze bang. Ze worden bevreesd, staat er. Net als Aaron. En die anderen die ook bevreesd werden toen Mozes van de berg kwam. En dan komt die wolk boven hen. En ineens is er een stem uit die wolk. Het is steeds zo in de Bijbel, als God heel dicht bij je is, kun je hem dus niet zien. Dan is een wolk het teken, ik ben heel dicht bij je, maar je kunt me niet zien. Ik houd mij zichtbaar voor jou verborgen, want je ogen zijn er niet op berekend. En dat is de openbaring van God. En dan gaan we tellen. weer het kind in ons, wat natuurlijk nooit zou mogen sterven. Hoeveel mensen zijn er nu op de berg? Nou, mensen kun je tellen. Jezus, Mozes, Elia, Petrus, Jacobus en Johannes. Er zijn er 6. En wie is de 7e? Dat is de stem uit de wolk. Nu is het volmaakt. Dat is de stem van de Heilige zelf. De 7e. Het is helemaal volmaakt nu. Het is af. De Sabbat, de 7e dag. En uit die wolk klinkt de stem die zegt: dit is mijn zoon. Dit is mijn heilig kind. Luister naar hem. Meer niet. Luister naar hem. Zoals Mozes de berg afdaalde met de 10 woorden, zijn de 10 woorden nu geborgen in het hart van Jezus. Hij is gekomen niet om die wet te ontbinden, stuk te maken, af te schaffen. Integendeel, om die wet helemaal in zich te dragen, in handel en wandel, helemaal. En dat is die stem die zegt: luister naar hem. En dan is het weer Jezus alleen. En ze kunnen er niet over praten. Ze moeten nog zwijgen in alle talen. De tijd is nog niet rijp. Net als de vrouwen bij het graf op Pasen. Het oorspronkelijke slot van het Markusevangelie. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. De ontmoeting met God, de levende. Terwijl jij midden in de dood zit, dat God zich als levende openbaart, heb je voorlopig geen woorden voor. Misschien muziek. Misschien een gedicht. En misschien komen er van jezelf dan ook woorden terug. Maar het is allemaal in die heilige vrezen, in die diepe verwondering. Ten slotte. De berg waar wij vanmorgen zijn. Als God op zijn troon zit, weer zoals je als een kind dat ziet. En God kijkt naar boven. Dan ziet hij niets of niemand, want er is niemand hoger dan God. Als God om zich heen kijkt, ziet hij ook niets, want er is niets of niemand met God te vergelijken, op gelijke hoogte. Dus wat doet God? Hij kijkt naar beneden. De hemel kijkt naar de aarde. En meer dan dat, de hemel daalt af naar de aarde. En dat is die tent, die tabernakel die Petrus wil bouwen. Die tent was niet verkeerd, het moment was verkeerd, maar die tent was niet verkeerd. God wil in de tent en de tabernakel wonen met de mensen. En dat is precies wat er staat in het begin van het evangelie van Johannes. De tekst kennen we. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Daar zie je een beweging in van de aarde naar de hemel. Nou vertaal ik letterlijk, en dan staat er, het spreken, en werkwoord, hè, het woord werkwoord, God spreekt actief, hij spreekt. Het spreken is vlees en bloed geworden, hier, wij mensen van vlees en bloed. En heeft onder ons, letterlijk, zijn tent opgeslagen, dat staat er, zijn tent opgeslagen. God woont in die tent, in die tabernakel. En zo komt het woord van God onder ons. Je zou kunnen zeggen op vijandelijk gebied. Want dat is van oorsprong niet van het woord. Om zo onder mensen te zijn dat het vlees en bloed is geworden. En dat wil inderdaad zeggen op vijandelijk gebied, op vijandelijk terrein. En dat is de troost, de echte troost van het evangelie. Dat God mens is geworden. Dat je aan de buitenkant, zo te zeggen, niet kunt zien dat het God is. Hij loopt over de straten van Jeruzalem, door de heuvels van Galilea. Kijk, daar gaat God. In onze rauwe wereld, en u stokt het in me, en toch wordt het in de kerk uitgesproken, de wereld zoals die op dit moment is. In Afrika, in het Midden-Oosten. De prachtige dingen van deze wereld. Maar ook de meest verschrikkelijke dingen van deze wereld. Mensen op de vlucht, ontheemd, zonder dak boven het hoofd. De ellende, de onpeilbaar diepe ellende. Daar is God gaan wonen. Daar woont hij. In de sfeer van wat we noemen de zonde. Het is als een oorlogsverklaring. God spreekt niet van bovenaf en zegt, hou me vol op aarde, het komt goed. Er zijn lichtpunten, het komt, uiteindelijk komt alles goed. Zo niet. God komt zelf in ons midden, neemt ons vlees en bloed aan. En zo beurt hij die wereld, om zo te zeggen, van onderop omhoog. Dat is geloof. Dat is vertrouwen wat de gemeente tegen de klippen op bezingt en blijft zeggen. De oudste christenen in vervolging en verdrukking, de christenen nu, die worden onthoofd, die in gevangenissen wegkwijnen, van wie de kerk wordt in brand gestoken. Dit is het evangelie. In de diepte van alle diepten daalt God neer. Gemeente, wij dalen mee af. We gaan de kerk uit. Welkom opnieuw in het leven. Het leven van alle dag, maar wel opnieuw. We zullen het zelf niet zien, we zien het niet. Maar anderen zien het wel. Je bent gisteren in de kerk geweest, ik zie iets op je gezicht. Je straalt helemaal. Wat is er gebeurd? Wij zijn boven op de berg bij Jezus geweest. En we hebben iets opgevangen van zijn gesprek met Mozes en Elia over die exodus. Van het angstland, weet je wel, naar het land van melk en honing. En zo zeggen wij tegen elkaar, welkom in het vernieuwde leven. Amen. Psalm 30, 4 en 5. Laten wij samen God mogen danken en ook voor met elkaar bidden. Allereerst, lieve Vader in de hemel, de Zoon belooft het al, dat U uw licht ons niet onthoudt, omdat U trouw bent en uw verbond met de aarde, met uw volk Israël, met uw gemeente, ja, met heel deze wereld van dieren en van mensen. Stil zijn we geworden. Een glans is over ons opgegaan. En we kunnen niet anders dan stamelend U danken. Dank U wel voor deze wonderbare verkondiging. We dachten al dat we voorgoed wegzonken en zie, de eerste dag van de week brengt de nieuwe tijding. Hij is opgestaan. We bidden U voor deze wereld zoals die nu is, uw eigen schepping, deze planeet die we vandaag zien kunnen vanuit de ruimte, dit juweel. En weer worden we stil. En we bidden U dat U die planeet in uw handpalm bewaart, want als het van ons mensen zou afhangen. We bidden U voor uw volk Israël, dat Gij geschapen hebt in deze wereld, om uw lof te verkondigen, om licht voor de volkeren te zijn. We bidden U voor de andere volken met Israël samen, het Palestijnse volk. En als een kind bidden we U om de vervulling van de profetie, dat kinderen, Joodse en Palestijnse kinderen, spelen op de straten en pleinen van Jeruzalem. En dat grootouders van terzijde toekijken en zich verheugen onder een wijnstok, een vijgenboom. Ja, alle kinderen van deze wereld. Zou het kunnen, nu bij ons onmogelijk lijkt, nu in onze dagen, wij roepen tot U. Wij roepen U aan bij uw heilige naam. We bidden U voor uw kerk wereldwijd. Dat ze mag zijn als een bruid van Christus, transparant, doorzichtig. Dat de glans op haar gezicht mag zijn. We bidden U voor onze zusters en broeders die heel anders bij elkaar komen, als ze bij elkaar kunnen komen, dan wij hier in Loosdrecht. We denken aan hen die hun leven geven voor het allerheiligst geloof. Maar we bidden ook voor hen die dat hen aandoen. Wij bidden U, o God, geef vrede, verzoening, gerechtigheid. En dat zij die de wereld mogen leiden, gedreven worden door de geest van genade, barmhartigheid en gerechtigheid en liefde, de geest van Uzelf. Wij bidden U voor de vreugde, dat we het niet vanzelf vinden wat U ons geeft. En daarom danken we U uit de grond van ons hart voor de kersverse ouders, het eerste kindje Anna. En we danken U uit de grond van ons hart, Lordje, met hun tweeling Emma en Sarah. Mogen deze kinderen in onze handen opgroeien tot een kind door U bemind en tot geluk geschapen. Een levend loflied. We brengen ons verdriet bij U. De rouw die nog vers is. Vanwege onze goede banden in het verleden denken we aan de familie van. Zij was een van ons midden die Israël dichterbij wilde brengen bij het hart van de gemeente. Mogen haar gedachtenis ons tot zegen zijn. We bidden voor me. Het is niet goed. Behandeling zal volgen. En wij vragen haar en haar man te sterken in dit proces. En we vragen U ook de handen en de geest te besturen van artsen die ook door U in het leven worden geroepen om helend nabij te zijn. God, er is zoveel meer. En dat komt omdat wij alles missen en het aan U vragen. En daarom willen we de stilte tot U bidden en iets tot U zeggen waarmee we niet naar huis kunnen zonder het U te hebben toevertrouwd. wilt u ook heel persoonlijk naar ons horen. Dank dat u naar ons luisteren wilt, dat we niet alleen zijn en daarom nu ook samen als uw gemeente de woorden nazeggen die Jezus zelf ons leert. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De inzameling van onze gaven, ons slotlied, gezang 173, 1, 2 en 3. Ga weer de berg af. Ga weer stralend van hier. En laat de kinderen thuis vragen, wat is er? Ik zie iets op je gezicht. En zo ook aan de kinderen van de kindernevendienst. Jullie zien er anders uit dan toen je straks wegging. Hoe komt dat? Gaan we zo in vrede. Samen met allen die ons lief en dierbaar zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.